We verzoeken de gemeente te zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Psalm 123, vers 1. We vragen deze middag uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Hebreeën 7. We noemden u Hebreeën 7, maar lezen vooraf de apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Hebreeën 7. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid. En daarna was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar den zonen Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest is, aan de welke ook Abraham de patriarch tiende gegeven heeft uit den buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk naar de wet. Dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenderen van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar aldaar neemt ze die van welken getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lendenen des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid der door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeslijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want hij getuigt, gij zijt een priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijksheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dien het niet allen dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt een zoon die in der eeuwigheid geheiligd is.
Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 146, derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacob's God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Het derde vers van Psalm 146. Met Gods hulp wil ik u een preek lezen van dominee R. Bogaert over de woorden uit Hebreeën 7, namelijk vers 25, het tweede gedeelte. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zingen we verder, Psalm 25, 3 en 7. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend pleit, en Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, het derde en zevende vers. De Heere zegene u en uw gaven. In de gemeente wordt wel voorbeden gevraagd voor die of degene die een operatie moet ondergaan. Dat doen we samen. Zijn we er dan klaar mee, gemeente? Voorbeden gedaan en straks dankzegging doen? Of nemen we het ook mee naar huis? Zien we het ook als onze taak om vanavond, als we onze knieën buigen, hun nood mee te dragen in het gebed? Of zijn we dat niet gewend? Moet dat dan? Wat zegt de Heilige Schrift? Gods woord leert ons, bid voor elkaar. Daarmee wordt ook het persoonlijk gebed bedoeld. Dus niet alleen het gebed in de gemeente, dat we samen doen, maar ook het persoonlijk gebed dat we thuis doen. Wat is het in dagen van nood en zorg een voorrecht als we een voorbidder mogen hebben. Jacobus zegt in zijn brief, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Vervolgens noemt hij het voorbeeld van Elia. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Daar moeten we eens over nadenken. 3,5 jaar geen regen en dat als vrucht op het gebed van Elia. En hij bad wederom en de hemel gaf regen. Op het gebed van Elia kreeg de weduwe van Zarfat haar zoon, die overleden was, weer uit de dood terug. Ja, maar Elia was ook een bijzonder mens. Elia was een profeet, maar geen bijzonder mens. Hij was een gewoon mens, zoals u en jij en ik. Het was wel een rechtvaardig mens. Niet in zichzelf, maar in Christus. In Christus was hij rechtvaardig voor God. Wat is hij een krachtig voorbidder geweest voor Israël. Zo was ook Mozes een krachtige voorbidder. Na de zonde van Israël met het gouden kalf heeft de Heere tot Mozes gezegd, Mozes, scheid u af, want ik ga met dit volk niet meer mee. Mozes antwoordde, ja, Heere, het is waar. Dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat ze zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, dan is het goed, wil hij zeggen. Doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, hetwelk gij geschreven hebt. We lezen ook van Samuel de Richter, dat hij een voorbidder was in de strijd tussen Israël en de Filistijnen, bleek maar al te goed. Als Samuel bad, konden de Filistijnen niets uitrichten. Dan werden ze door Israël verslagen. Door alle tijden heen zijn er in de kerk des Heren mensen geweest die opmerkelijk gebedsverhoringen gekregen hebben. Maar hoe groot het voorrecht ook was dat de Heren zulke voorbidders gaf, ze hadden allemaal hun tekort. Ze waren sterfelijk. Ze hebben maar een korte tijd geleefd. En ze konden de zonde niet wegnemen. Met het sterven hield hun bidden op en de schuld die er was bleef liggen. Maar nu heeft de Heere zijn volk een betere voorbidder gegeven. Daar spreekt onze tekst voor dit uur van, waarbij we met de hulp des Heeren een ogenblik willen stilstaan. We lezen de tekst nog een keertje voor. Hebreeën 7, vers 25b. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Deze woorden spreken ons over de voorbeden van de Heere Jezus. Deze voorbeden van de Heere Jezus is ten eerste een noodzakelijke voorbeden en ten tweede een krachtige voorbeden, ten derde een begrensde voorbeden, ten vierde een altijd durende voorbeden. Dus het thema van de preek is de voorbeden van de Heere Jezus. 4 punten. Het eerste, een noodzakelijke voorbeden. Het tweede, een krachtige voorbeden. Het derde, een begrensde voorbeden. Ten vierde, een altijd durende voorbeden. Gemeente, hoe staat het met ons bidden? En dan bedoel ik niet in de eerste plaats het uitspreken van formuliergebeden. Er zijn kostelijke formuliergebeden, maar hoe vaak worden die niet min of meer gedachteloos afgeraffeld? Dan is het lippenwerk. Dat heeft de Heere zelf veroordeeld. Hij zegt, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Het gaat bij de Heere juist om het hart. Bij de Heere gaat het niet om mooie woorden of om stijl. Nee, het gaat bij de Heere om het hart. Een levende zucht uit het hart. Dat is de Heere aangenaam. Dat is door hem gewerkt. Op veel plaatsen in de Heilige Schrift vinden we ook dat het bidden noodzakelijk is. Bid zonder ophouden. Of volhard in het gebed. En waakt in de gebeden. Nee, de grond van de zaligheid ligt niet in het bidden. Maar laten we nooit vergeten, de Heere werkt de zaligheid ook niet buiten het gebed om. Het gebed is dus noodzakelijk. Vandaar ook de vraag, hoe staat het met ons bidden? Mogelijk zegt iemand, ja, ik probeer het wel, maar ik kan niet bidden. Hoe bent u daar zelf onder? Is dat dan wel eens nood in je leven? Dan zal het u zonder twijfel uitdrijven tot gebed. Dan zult u het ook zeker op prijs stellen als er met en voor u gebeden wordt door anderen. Ook is het mogelijk dat iemand zegt, ja, ik kan niet ontkennen dat ik wel eens heb mogen bidden, maar ik kan het steeds minder. Mijn gebed wordt steeds korter. In mijn waarneming wordt het steeds armer. Ik ben vaak zo biddeloos. Dan kom ik niet verder dan de discipelen van de Heere Jezus die hem gevraagd hebben, Heere, leer ons bidden. Nu, tot troost van een in zichzelf biddeloos volk dat wel bidden wil en ook bid, heeft de apostel deze woorden neergeschreven, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij, wie is die hij? Dat is duidelijk. Dat is de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een offer voor de zonde, die door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid een eeuwig geldende gerechtigheid heeft aangebracht. Zonder bloedstorting was er geen vergeving, want het vonnis dat over de zonde en daarom ook over de zondaar uitgesproken wordt, was: ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat vonnis moet uitgevoerd worden. Gods recht eist volkomen voldoening. Daar heeft Christus voor zijn volk aan voldaan. Wat is het dan een onuitsprekelijk voorrecht, gemeente, dat de Heere zijn kerk nu juist zulk een borg gegeven heeft. Maar niet minder voorrecht is het dat Christus zichzelf heeft overgegeven om als een vloekdragende borg en zaligmaker het oordeel van de drievoudige dood te ondergaan. Daartoe moest hij onze menselijke natuur aannemen. Anders had hij niet kunnen lijden en sterven. Daarom is hij in de wereld gekomen. Dat licht valt over kerst. Er wordt soms zo lief en aandoenlijk gezongen van een kindje klein en teer. Maar het gaat hier om de borg voor zondaren. Om hem die de schuld van zijn ganse kerk op zich genomen heeft. En die het gezegd heeft, Vader, ik zal voor voldoening zorgen. Hij heeft er volkomen aan voldaan. Maar niet minder groot is het voorrecht dat Christus voor een schuldig en doemwaardig volk nu niet alleen heeft betaald, maar dat hij zijn verdiensten hun ook wil toepassen. Dat gebeurt ook op grond van de aangebrachte gerechtigheid. Hij is het die mens wilde worden om voor zijn kinderen te lijden en te sterven. Stof en as waren ze, minder dan niet een ijdelheid. De Heere had de mens zo van voor zijn aangezicht kunnen wegdoen, maar Christus heeft de oneindige last van de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen. Want die toorn is ondeelbaar. Hij heeft de hele last van de toorn van God weggedragen. En zijn volk, alleen de zijnen, die hij van de Vader heeft aanvaard, ervan verlost. Daarom kon hij uitroepen, het is volbracht. Maar daarmee was zijn middelaarswerk niet klaar. Want al is het dat hij een volkomen gerechtigheid aangebracht heeft, dat moet ook toegepast worden. Die persoonlijke toepassing voor elk voor wie hij het verworven heeft, is even noodzakelijk als de verwerving ervan. Christus, zegt de apostel, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat wil zeggen, zijn verdiensten toepast, want aan de rechterhand van zijn Vader gezeten, zet hij zijn middelaarswerk voort in de toepassing van zijn verdiensten. We lezen in de tekst, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus hij doet dat door zijn voorbeden. Die voorbeden is noodzakelijk vanwege de rechtvaardigheid van God. Immers, dat recht van God kan niet toelaten dat de mens tot God nadert, of dat God tot de mens nadert zonder en buiten Christus. Want hoewel het offer van Christus een eeuwig geldende kracht bezit, de toepassing geschiedt door zijn voorbeden. Die voorbeden is dan ook noodzakelijk voor u en voor jou en voor mij. Christus kan van zijn borgwerk niet ontslagen worden, zolang niet al de zijnen in de dadelijke bezitting van zijn verdiensten gesteld zijn. Omdat die toepassing moet geschieden door middel van zijn voorbeden, moet hij als biddende hoge priester werkzaam blijven aan de rechterhand van zijn Vader. Zolang, tot de laatste verkorene zal ingezameld zijn. Daarbij is deze voorbede ook noodzakelijk vanwege Gods kinderen zelf, omdat ze dagelijks zondigen. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven, schrijft de apostel in de Romeinenbrief. Hoe behouden door zijn leven? Wel, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zo is deze voorbede een noodzakelijke voorbede, maar ook een krachtige voorbede. Want hoe bidt hij? Bidt de Heere Jezus als mens? Nee, hij bidt wel in zijn menselijke natuur, maar hij bidt niet als mens. Nee, gelukkig niet, want hoe bidden wij? Laten we eerlijk zijn, hoe vaak bidden we gedachteloos? Of heeft u dat nooit, dat u bidt en met uw gedachten al ergens anders mee bezig bent? Gedachteloos alsof we een lesje opzeggen. Wat is het een wonder als ons bidden ootmoedig, smekend en waar is voor God? Dan is het ook altijd schuldbelijdend. Dan denken we aan Abraham als hij staat voor de Heere. Dan zegt hij, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Denk ook aan Jacob. Hij zegt, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Hoor Daniel bidden, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het. En Ezra bidt, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood. om mijn aangezicht tot u op te heffen. Bidt Christus ook zo? Nee, zo bidt Christus niet. Hij bidt ook niet zoals hij op aarde was. Daarvan lezen we in de schrift, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hij bidt ook niet zoals hij bad toen hij in Gethsemane was, in de staat van zijn vernedering. Hij bidt nu vrijmoedig, staande voor God zijn Vader. Zijn voorbede bestaat in de bekendmaking van zijn wil aan zijn Vader. Wat is zijn wil? Wel, dat de vrucht van zijn verdiensten ten goede zal komen aan zijn volk, voor wie hij het verworven heeft. Die vrucht is de volmaakte zaligheid. Zo horen we die voorbidder in de hemel bidden, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. De kracht van zijn voorbeden ligt in de eerste plaats in zijn roeping. De apostel schrijft in de Hebreeënbrief, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij heeft een goddelijke aanstelling tot dit ambt. Hij is van God ertoe geroepen, zoals we dat ook lezen van Aaron. Als hij bidt voor zijn volk, dan oefent hij zijn bediening uit die de Vader hem opgedragen heeft. Hoe zwaar de kerk het verzondigd heeft, hoezeer ze daardoor Gods gramschap waardig is, als Christus voor hem bidt, dan wordt hij verhoord. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Daar heeft de Vader zulk een vermaak in, dat hij zegt tot zijn zoon als voorbidder, eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Want de uitoefening van zijn voorbidding behoort tot de volvoering van het welbehagen van zijn Vader. Ze strekt ook tot verheerlijking van zijn Vader. Welke kracht geeft dat aan zijn voorbeden? Dat doet zijn voorbeden welbehagelijk zijn voor zijn Vader. Het is tot eer van zijn Vader dat hij bidt. In de tweede plaats is daar ook de stem van het bloed. Bloed dat hij gestort heeft als het lam van God. Gestort tot verzoening van de zonde van zijn kerk. Door dat bloed is Gods gerechtigheid volkomen voldaan. Is Gods toorn gestild. Zijn al de deugden van God die door de zonde geschonden waren, weer volkomen verheerlijkt. De scheiding is weggenomen. De toegang tot God is geopend, de zaligheid is verdiend en bij testament vermaakt aan zijn kerk. Door de dood van de testamentmaker is dat onherroepelijk. Hij verliest dan ook nooit één proces. De Vader wijst hem nooit af. Zijn voorbeden is ook krachtig vanwege het belang dat de Vader heeft bij de zaligheid van de kerk. Want hij is de eerste oorzaak van de zaligheid. Als voorbidder is Christus gekomen vanuit het liefdehart van de Vader en geschonken aan de kerk. Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heeft Christus zelf niet gezegd, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Welke kracht moet zijn voorbeden dan hebben bij zijn Vader, Ja, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel, zegt Jacobus. Het gebed van Christus vermag echter alles. O, welk een gezegende voorbede. Dan komen we bij de derde gedachte, een begrensde voorbede. Voor wie bidt hij? In de tekst staat, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Voor hen, dat is dus tegelijk een begrensde voorbede. Voor hen, wie zijn dat eigenlijk? Wel, dat zei Christus duidelijk in zijn hoge priesterlijke voorbede, toen hij nog op de aarde was. Ik bid, zegt hij, voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Zijn voorbede wordt dus niet bepaald door de doop. Velen zeggen, u bent gedoopt. Dan moet u geloven dat Jezus ook voor u bidt en dat hij voor u gestorven is. Jezus heeft u lief. Dit remonstrantse gif doortrekt steeds meer ook de kring van onze gemeenten. Kijk maar naar de vrucht. Met God en de wereld dienen, denkt men goden te kunnen behagen. De dienst des Heren komt al meer in verachting. In enkele decennia is de vreze Gods als het ware bijna uit ons volksleven uitgebannen. Denk toch niet, gemeente, dat het onkruidzaad van de boze geen vrucht draagt. Dat is in het hart veel vruchtbaarder dan het goede zaad van het woord van God. De geschriften van onze godzalige vaders worden in ons land weinig mee gelezen en in andere delen van de wereld hoog gewaardeerd. Ik weet wel, we moeten niet alleen zien op het negatieve. We moeten hogerop zien. Christus houdt zijn kerk in stand. Maar het is niet te zeggen waar hij dat doet. Hij kan zijn kerk ook verhuizen. En in andere delen van de wereld zijn woord vrucht doen dragen. Voor wie bidt hij? Voor hen. Dat is een begrenzing. Maar daarin ligt tevens ook de ruimte. Want wie zijn degenen die daarmee bedoeld worden? Dat zijn in zichzelf snode zondaren. Adams kinderen zoals ook alle anderen. Adam was de grootste zondaar. Hij heeft zijn hele nageslacht meegesleept in het verderf. En denk maar niet dat andere kinderen van God zoveel beter zijn. Abraham was een afgodendienaar. Rahab was een vrouw van slechte zeden. Manasse was een goddeloos vorst die de kerk des Heren veel kwaad gedaan heeft. Zacchaeus was ook niet zo'n beste. En Saulus van Tarsen. En noemt u ze maar op. Doemwaardige zondaren en zondaressen. Niemand hoeft dus te wanhopen dat het voor hem of voor haar niet mogelijk zou zijn om zalig te worden. Als vrucht van Christus voorbeden zijn ze opgewekt uit de geestelijke dood. Er is een tijd in hun leven aangebroken dat vervuld geworden is. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u, in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u, in uw bloed, leef. Toen werden de ogen geopend. Toen ging u de werkelijkheid zien. Voorheen dacht u dat u de werkelijkheid zag, maar u was er blind voor. Zo waren ook de fariseeën blind voor hun eigen blindheid. Ze vroegen aan de Heere Jezus, zijn wij dan ook blind? Het antwoord was, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Dat wil zeggen, niet zulke zonde zoals nu. Niet zulke grote zonde. Als we de werkelijkheid gaan zien, wat zien we dan? Wel, dat we God kwijt zijn. Dat we al Gods geboden met onze gedachten, met onze woorden, met onze werken hebben overtreden, niet één ervan hebben gehouden. Dat te zien vervult het hart met een diepe smart. Dan wordt er een hartelijke droefheid naar God geboren in het hart. Dan valt er ook een scheiding met de wereld en met de zonde. Dan komt zo duidelijk openbaar dat er een volk herboren is, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ze gaan de goede keus doen, de onberouwelijke keus. Daar geeft de schrift ook zulke duidelijke voorbeelden van. Denk aan een Mozes, aan Rut, aan Saulus van Tarsen, aan vele duizenden. En u kent ze ook in uw eigen gemeente en wellicht in uw eigen familie. Ik hoop dat u, dat jij het ook vanuit uw eigen leven kent. Want die zijn er ook en die zullen er blijven. Die de onberouwelijke keus hebben mogen doen om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Die kunnen niet meer rustig voortleven. Er is een breuk in hun leven gekomen. Aan die breuk zijn ze ontdekt. Die breuk was er al, maar ze wisten het niet. Ze hadden er geen erg in. Maar toen die breuk aan hen geopenbaard werd, toen dat beleving werd, toen is de smart in hun ziel geboren over hun schuld, over de breuk en over de afstand tussen God en hun ziel. Toen is het gebed geboren: O God, wees mij zondaar, zondares genadig. Een gevolg, een vrucht van de voorbeden van hem die leeft aan de rechterhand van zijn vader om voor zijn kerk te bidden. Als vrucht van zijn voorbeden gaan er hier soms kinderen in het verborgene de knietjes buigen. En ze zeggen: Heere, ik doe zoveel verkeerde dingen. Dat komt omdat ik zo'n boos hartje heb. Zou u mij een nieuw hartje willen schenken, alstublieft? Zulke kinderen zijn er toch wel in de kerk, die het zo erg vinden als ze verkeerde dingen hebben gedaan, die soms zomaar helemaal alleen huilen van verdriet. Dat is vrucht van zijn voorbeden, omdat hij gekomen is om zijn verdiensten toe te passen. Dat betekent dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Niet waar, jongens en meisjes? Dan denk je: zo'n leven? Kom nu, ik wil nog wat genieten. Wil jij genieten? Als je nu werkelijk genieten wil, dan moet je voor God invallen. Dan moet je om genade roepen naar de hemel. Als je dan ervaren mag wat de tekst zegt, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, als je de kracht van die voorbeden mag gaan ervaren, dat je uit de geestelijke doodstaat opgewekt wordt tot een nieuw leven, ja, dan komen er ogenblikken in je leven dat je weet wat genieten is. Bij al de schuld en het verdriet komt er ook wat anders. De troost en de genade die de Heere doet ervaren in het nieuwe leven van de genade. Het gaat ver uit boven alles wat de wereld te bieden heeft. Want er is iets van God in. En waar iets van God in is, daar is iets van de volheid in. Dat kun je niet onder woorden brengen. Dat moet beleefd worden. Gelukkige kinderen en jonge mensen die hem mogen kennen. Dan gaan we leren wat het betekent om mens te zijn, op reis te zijn naar de eeuwigheid, straks voor God te moeten verschijnen. O, dan krijgen we behoefte aan gebed, of de Heer ons wil aanzien in de zoon van zijn welbehagen, of hij onze zonde genadig wil vergeven. Dan wordt het ook de begeerte om te mogen weten wat de Heer wil dat we doen zullen. Dat wordt dan ook het gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel nu, voor hen bid die gezegende borg. Dat wil zeggen, hij vertoont ze aan zijn vader in zijn middelaarsverdiensten, in zijn eigen persoon. En nu kan God zijn zoon niet aanzien. Of hij ziet dat volk in hem aan. Ze zijn leden van zijn lichaam. Daarom zegt de apostel, we zijn met hem gezet in de hemel. Hoe schoon werd dat afgebeeld door de hoge priester onder het Oude Testament. Hij droeg een efod. Wat was nu een efod? Dat was een kunststuk van een kleed. Je kunt het een beetje vergelijken met een schort. Het was zulk een kunstwerk, dat mocht alleen de hoge priester dragen. Er waren twee schouderbanden en op die twee schouderbanden waren stenen. Elke schouderband had een sierlijke steen waarop 6 namen gegraveerd waren van de stammen van Israël. Daaraan verbonden was de borstlap. Die droeg hij op de borst. Die borstlap had 4 rijen van 3 stenen. Het waren 12 kostbare stenen. Op elke steen was de naam van een van de stammen van Israël gegraveerd. Zo droeg de hoge priester de namen van de stammen van Israël op zijn schouders en op zijn borst. Dat wees heen naar de hoge priester die de namen van al de zijnen van de ganse kerk draagt in zijn middelaarshart. Hij draagt ze niet op zijn schouders, maar hij draagt ze in zijn hart, de kleinen zowel als de groten. De jongste, zowel als de oudste. Allen voor wie hij het werk van de verzoening verricht heeft. Aan wie hij zijn verdiensten ook toepast. Die draagt hij in zijn middelaarshart. Hoe klein in de genade ze ook mogen zijn. Hoe zwak in het geloof. Hoe bevreesd vanwege hun aandelen in Christus. Ja, hoe hun toestand ook mogen zijn. Voor hen bidt hij. De Vader ziet de hele kerk aan in Christus. Ze zijn met hem verenigd en de Vader heeft ze lief. Hij heeft ze lief gehad van eeuwigheid. Daarom heeft hij ze gesteld in de handen van zijn zoon als middelaar. De middelaar heeft vooral degene die hij van zijn Vader ontvangen heeft, de prijs betaald, de zaligheid verworven. En die man zal niet rusten tot hij het hele werk van de zaligheid voleindigd zal hebben. Zo komen we bij onze vierde gedachte, een altijd durende voorbede. Het is ook een altijd durende voorbede, dat bepaalt ons bij het woordje. Altijd, in de woorden van de tekst, dat wil zeggen zonder onderbreking. Dat is een oceaan van vertroosting voor Gods kinderen, in alle omstandigheden van het leven. Want dan zien we de kerk hier op de aarde in de strijd gewikkeld tegen 3 doodsvijanden. Satan, de wereld en hun eigen verdorven bestaan. Soms denken ze daaronder te zullen bezwijken. Ze zullen het einde van de reis niet halen. Echter, hij bidt voor hen. Laat dan de aanvallen van de vijand voortduren. Ze zijn dienstbaar aan de overwinning. Vijandslist, die zware strijd, is niet in het land hierboven. De vijand zal in eeuwigheid de kerk, de troost niet roven. Soms worden ze overmand door de zonde, maar hij bidt. En als ze dan met schuldbelijdenis tot hem komen, bemoedigt hij ze bij monden van de apostel. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. Soms worden ze overmand door een gevoel van verlating. Dan wordt er geklaagd, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Maar hij bidt en hij troost hen. Hij roept het hen toe, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ook in de verzoekingen bidt hij voor hen, want waarin hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Als ze op de zee van Satan komen, dan zegt hij, Simon, en vul daar uw eigen naam maar in, volk van God. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Hij neemt ook hun vrees weg en doet ze met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Hij is die medelijdende hoge priester die met zijn kerk meegaat in al hun zielsweeën en die ze kent in hun nood en verdriet. In de inleving van hun smart, hij kan volkomen zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Hij heiligt hun gebeden, neemt het zondige eruit en veraangenaamt ze met de wierook van zijn verdiensten. Hij bidt als ze niet bidden kunnen. Hij bidt als ze niet bidden durven. En, dat gebeurt soms ook, hij bidt als ze niet bidden willen. In dagen van moedeloosheid, van liefdeloosheid, van donkerheid, hij bidt voor hen in alle lichaamsnoden. Hij bidt voor hen als ze zorgeloos zijn, zoals Jona. Hij bidt als ze zich onnodig in gevaar begeven als een Petrus in dagen van leed, van ellende, van zorg, van droefheid. Als ze dierbare personen moeten verliezen. Als ze moeten gaan in wegen waar ze klagen, de Heere heeft mij verlaten. Maar zonder troost zullen ze niet sterven, want hij gaat mee. Hij zelf geleidt ze. Hij toont dat hij van hen af weet. Jacob heeft eens uitgeroepen, al deze dingen zijn tegen mij. Is het niet waar geworden dat het voor hem was? Denk aan Habakuk. Zo kan het ook zijn in het leven van Gods kinderen dat ze denken nooit antwoord te zullen krijgen, terwijl ze zo lang op antwoord wachten. Maar hij antwoordt hen, ook in zware struikelingen als bij David en Petrus. Ze worden niet weggeworpen. Hij bidt voor hen, ook in vervolgingen, als er kruiswegen moeten bewandeld worden. Hij bidt voor hen als ze gekomen zijn aan de oever van de Doodsjordaan, als ze daar door moeten. Hij bidt voor hen, totdat ze in zijn storeloze gemeenschap zullen zijn aangekomen. Ook waakt hij dan nog over hun stof. Hij kocht ze naar ziel en lichaam beide. In de morgen van de opstanding zullen ziel en lichaam weer verenigd worden. En dan zal ook van het lichaam gelden wat we nu met elkaar zingen. Uit Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Gemeente, er wordt wel eens gevraagd, hoe vaak moet ik bidden? Een duidelijk voorbeeld hebben we in Daniël. Daniël boog 3 keer per dag zijn knieën voor God. Dat was de oorzaak waarom hij in de leeuwkuil geworpen werd. Er zijn ook mensen die zeggen, ik bid als ik er behoefte aan heb. Dan denk ik dat u weinig bidt. De zaligmaker zelf leert ons dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. Daartoe heeft hij de gelijkenis uitgesproken van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Vroeger, de oudere mensen weten dat wel, kwam er nog wel eens een bedelaar aan de deur. Die mannen liepen vaak op klompen. Als zo'n bedelaar dan gebeld had en de deur werd opengedaan, dan gebeurt het wel dat hij zijn klomp tussen de post en de deur stak. Dan kon je de deur niet dicht doen. Al gaf je hem niets, hij wilde toch wel vertellen dat hij het nodig had. In mijn jonge tijd, en de ouden onder ons weten dat ook nog wel, werd dat voorbeeld nogal eens vaak gebruikt, ook door Gods kinderen. Heb je de klomp wel eens tussen de deur gezet, zeiden ze dan. En dat wil zeggen, aanhouden. O ja, ik bid wel, maar ik krijg geen antwoord. Aanhouden. De Heere Jezus vertelde de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter om duidelijk te maken dat hij wil dat we zullen aanhouden in het gebed. Dat is bemoedigend voor Gods kinderen, dat Gods woord ons leert dat hij, die gezegende borg, altijd leeft om voor hen te bidden. Hij zit met zijn Vader in zijn troon en de Vader heeft hem beloofd, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Hij neemt het op tegen alle beschuldigers die tegen zijn volk opstaan. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. Hij vraagt geen gunst. Nee, het is een rechtvaardige zaak. Hij heeft de reinigmaking van onze zonden teweeggebracht door zichzelf. De wet is volkomen vervuld en heeft niets meer van hem te eisen. In onze geloofsbelijdenis wordt het zo schoon uitgedrukt. Daarom laat de zonde niet afhouden van het gebed. Buig in ootmoed en schuld belijdend voor hem neer. Zal hij minder zijn in medelijden dan een aartshoge priester? Hoe medelijdend was hij zelf toen hij op aarde was? Hoe dikwijls lezen we in de Heilige Schrift en Jezus met ontferming bewogen zijnde. Maar de Schrift zegt ook, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Mensen in nood waren bij hem altijd welkom. Zouden ze dat nu niet meer zijn? Ach, en dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, als de Heere Jezus nu nog maar op aarde was. Stel dat hij nog in Israël was, dan ging ik naar hem toe. Dan zou ik aan zijn voeten neervallen. Ik zou zijn voeten met mijn tranen nat maken. Maar mogen we zo aards van de Heere Jezus denken? Heeft hij dan zijn menselijke natuur niet meegenomen naar de hemel? Is hij niet overal tegenwoordig? Geldt het van hem niet, die hem aanroept in de nood? Vindt zijn gunst oneindig groot? Mogelijk dat iemand zegt, ik kan niet bidden. Wat zegt de Schrift dan? Heere, leer ons bidden. Help mij. Ontferm u over mij. Wees mij zondaar, zondares, genadig. En u, die bidden geleerd hebt door de geest der genade en der gebeden, wat is het een voorrecht te mogen bidden. Maar de Heere doet u wel de grond uit uw bidden verliezen, opdat Christus als die grote voorbidder in de hemel meer en meer noodzakelijk zal zijn. Dan zal ook de geestelijke kracht ervan meer ervaren worden, Want hij heeft zelf gezegd, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Dan zouden we ook meer onze afhankelijkheid van hem beseffen en inleven. Elke ware zucht tot God, om verootmoediging, om genade, om ontferming is van hem. Vrucht van zijn voorbeden. Wel, werd er meer gebruik gemaakt van zijn voorbeden. Voor tijd en eeuwigheid is het nodig, gemeente. Hij echter blijft bidden. Ook voor een biddeloos volk in zichzelf. Die zichzelf moeten aanklagen dat ze hem zo weinig nodig hebben als voorbidder. Maar die hem als voorbidder gekregen hebben van de Vader, die zal hij nooit verliezen. Hij bidt voor hen, zolang tot ze allen in zijn gemeenschap zijn. Dan zal God zijn alles en in allen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere van de hemel en van de aarde, we danken u ootmoedig voor dat we hier bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten horen. En dan bidden we ook gelijk of u uw woord vruchtbaar wil laten zijn in ons hart en leven. Dat het vruchten voortbrengt van geloof en bekering tot verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons ook in deze verdere dag. Breng ons vanavond ook weer samen. Help dan uw knecht om uw woord te bedienen in een leerdienst. Gaat u hem voor, Heer. En mag hij u volgen en zegent u zijn werk. Tot roem van uw genade. We vragen het van u, om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.